Q-Music's Wanted.
Wanted, Domien. Blijft Domien verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Tegenover mijn gast en haar zoon aan mijn rechterhand. En de weg naar dit interview is nogal lang geweest. Ik zal het nu even uitleggen, want ik refereer er straks zo ongetwijfeld aan. Ik zou haar gisteren interviewen op haar boerderij in Friesland. Ik had een lange reis achter de rug met zeer veel plezier. Ik kwam al een half uurtje te laat, mijn schuld. Schaamde me diep en deed de deur open. En trof daar van alles, mijn eigen hondje en mijn andere rugzak. Maar niet de rugzak waar al mijn apparatuur in zat. Die was ik vergeten in het mandje van mijn fiets. Dus, paniek alom bij mij. De gast heeft me heel lief opgevangen. Haar assistente heeft nog gekeken of er een podcaststudiootje te vinden was in Leeuwarden. Dat was er wonderbaarlijk genoeg. Daar zijn we toen met z'n allen heen getrokken. Daar bleek de apparatuur niet 100% te functioneren. Dus het ging niet. Nou, ik ben met werkelijk hangende schouders afgedropen. En mijn gast was wel lief om te zeggen, nou, ik heb morgen een fotoshoot in Amsterdam. Daarna kom ik wel even naar jullie studio en doen we het interview daar. Op dat punt zijn we nu aangekomen. We zitten hier in mijn kast met tegenover mijn gast en haar zoon. En mijn gast is een kunstenares. En daarom vind ik het ook wel heel moeilijk dat ik zoveel van haar tijd gestolen heb. Van internationale allure. Haar werk hangt overal ter wereld. Het is prachtig. Ze maakt grote tapijten van verfilte wol met prachtige kleuren. Ik zou niet willen zeggen dat het figuratief is, maar ze hebben heel veel betekenis. Nogmaals, ze gaan de hele wereld over. Wat eentje die ik heel goed ken hangt in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam, in de OBA. Maar je kan ze overal vinden, ook bij de Verenigde Naties, toch? Claudie? Twee?
Ja, die was tijdelijk. Maar
dat was tijdelijk, ja. Oké. Okay. Maar goed, het is fantastisch werk. Ze maakt het hele proces, hoe het gemaakt wordt, is geweldig. Gaan we het zo meteen over hebben. Luister nu eerst naar mijn interview met de enige echte, Claudie Jongsta.
Mag Jessica af en toe een beetje filmen?
Jazeker, tuurlijk. Wie heb je bij je, Claudie?
Mijn zoon Jesk.
Ja, zijn jullie vaak samen op pad?
Heel vaak. Wij leven met z'n tweeën in de auto.
Jullie leven met z'n tweeën in de auto?
Wij zijn zoveel onderweg.
En dan maken jullie elkaar niet helemaal af onderweg?
Nee.
Het is altijd gezellig.
Dat hebben we gehad.
Ja? Voorbij.
Vorig jaar hebben we elkaar 3 weken lang helemaal doorgelicht in een huis op een eiland. En wat Jesk is gaan werken bij ons. En bij Claudia en mij, omdat het signaal kwam vanuit Jesk om toch te kijken of we met de visie en de filosofie en het harde werk, het bloed, zweet en tranen, wat we hebben gedaan, Claudia en ik de afgelopen 30 jaar, of dat nog op een of andere manier kan worden doorgezet als ik te oud ben om nog op de tafel te gaan zitten en het veld te componeren.
Ja, en, want je waren natuurlijk een imperium dat dreef op jouw oeridee en maakte het met heel veel mensen inmiddels, maar toch
klopt.
Jij bent de drijvende kracht, creatief gezien, daarachter.
Ja, en het handschrift is altijd natuurlijk heel erg door mij
bepaald.
En hoe kan je dat straks toch nog, kunnen we nog behouden of kan er iets worden doorgegeven? En toen kwam Jesk op het idee, die visie behouden, maar dan misschien kunnen we iets anders gaan doen. Kleding, mode, interieur met een gesloten kringloop, een cirkel, met processen die kloppen in de sfeer van hoe wij werken. Nou, we hebben dus een jaar geleden hebben we elkaar 3 weken lang doorgewerkt. Echt. Het was wel intens. We waren echt allebei helemaal gesloopt.
Maar dat was een soort ter voorbereiding van de samenwerking.
Wat gaan we doen?
Ja. Oké. Was je, om te beginnen, was je ontroerd, vereerd, verguld met het feit dat je zo intensief met je wilde samenwerken?
Super lief, echt. Want het is natuurlijk best, het kan alle kanten uitgaan. Het kan naar links en naar rechts, naar boven, onder. Je kan elkaar nooit meer zien. We hebben best wel wat meegemaakt in de familie, zeg maar. Met familieleden die we nu nooit meer zien. Dus er lag nog wel een gevoeligheid.
Een turbulente familie waar je uitkomt.
Heel intens.
Oh ja? En is dat die van jou of van je vrouw
die
zo turbulent
van mij.
Is? Van jou, oké. Okay. Zijn jullie heftige mensen?
Ik denk dat we intense mensen zijn.
Ja. Jij ook, hè?
Ja, men zegt het.
Of ben je in jouw familie maar een kleine jongen?
Ik ben echt een puppy.
Maar goed,
dus
die hele familiegeschiedenis was er.
Dus je moet voorzichtig met elkaar zijn. En ik ben echt gek op de kinderen, Abel en Jesk. Ja, dat is natuurlijk, je hebt zelf ook kinderen. Dat is heel
heftig.
Je wil dat het goed
dierbaar,
gaat.
Ja.
En ik vond het heel ontroerend dat de vraag kwam. Ik vond echt, dat hadden wij natuurlijk nooit gedacht. En ook niet willen pushen.
Dat ga je niet zelf
vragen. Dat ga je echt niet doen.
Nee.
En we dachten, dan gaan we dat wel proberen echt goed te doen.
Het voelt toch een beetje zoals een bakkerszoon die de winkel van zijn vader wil overnemen.
Ja.
Zo'n beetje dat gevoel.
Ja.
En dat heeft natuurlijk iets heel moois.
Ja, prachtig.
Een soort familiebedrijf.
Ja,
een familietraditie.
Ja, ik vond het ook mooi dat Jesk ook zoiets had van het moet ook breder. Naar een grotere doelgroep. Wat jullie
Tuurlijk.
Doen is...
Jullie zijn ouderwets.
Ja, precies. Ja. En fashion, meteen hupsakee, launch in New York hebben we gedaan. New York Fashion Week. Maar je moet wel met elkaar... Ja, want ik ben inderdaad ontzettend precies. En echt, alles moet op mijn manier. En best lastig. Of voor mensen, denk ik ook.
Je bent een kleine generaal, hè? Dat vond ik gisteren. Ik vond je namelijk, de aanloop naar dit interview is echt absurd. Ik was gisteren bij je, we zitten nu in mijn eigen kast. Maar gisteren was ik al diep in Friesland bij je. Was ik gewoon al mijn apparatuur vergeten. En je was echt allerliefst voor me. En je assistent, hulp, weet ik veel wat ze is, Willemijn, die erbij was ook. Want die heeft zich nog allerlei bochten gevrongen om het interview alsnog aan de praat te krijgen. Ja. Is niet gelukt. Maar ik vond je dus heel lief, maar ik vond je ook een kleine generaal. Dus dat ben je.
Ik denk dat je dat goed gezien hebt.
Ja. En ook die ruimte waar je me in ontving. Ik ben vergeten, het is niet jullie huis, hè? Maar,
nee.
het is wel een plek waar je veel bent.
Ja, dat is onze boerderij.
Het is allemaal rustiek. Dus het is oud en verweerd en prachtig. Maar het is tot in de puntjes. Ja. Elk detail is perfect.
Ja, er zit een enorme verzorging in. Dus aandacht voor elk detail kost ook heel veel... hoe zeg je dat? Ja, kost heel veel
aandacht.
Heel veel aandacht. En dan vooral mensen die dat niet zien. Ja, jij ziet het. En heel veel mensen denken, ja, weet je...
Dat je het zo vindt en dat het dan zo blijft.
Nee, maar dat... dus de georganiseerde ontspannenheid of verrommeling... Dat
kost heel veel.
Ja.
Ja, en eigenlijk met diezelfde aandacht en energie... wil je dus je relatie met Jesk ook goed houden.
Ja, dat moet echt.
En je dacht, als we gaan samenwerken... dan moet er wel even in geïnvesteerd worden.
3 weken lang echt elkaar helemaal doorgekauwd... ruzies gemaakt. Ik weet niet of we geschreeuwd hebben. Nou, het was wel... want het is natuurlijk een generatie... als je boe zegt, dan schrikken ze meteen. Dus
het is een ongelooflijk onwoken opmerking van Claudie.
Nou ja, ik vind het heel belangrijk om heel duidelijk te kunnen zijn. En dat bedoel ik nooit persoonlijk. Maar het is wel... Ik moet wel... Ja, toch... het is een hele andere benadering.
Is dat
zeg maar.
Specifiek voor de jongere generatie? Of zal elke generatie dit over een oudere generatie... dit over een jongere
waarschijnlijk.
Generatie?
Waarschijnlijk. Ja. Ik kom echt uit het tijdperk van toch veel en hard en werk is alles. En ik denk dat er ook heel veel andere kanten zijn. En als ik zie bij de jonge mensen die bij ons werken, er zit enorm engagement, maar er zit een grotere, best wel ontspannen.
Ook engagement naar hun eigen leven.
Ja, ik denk dat het gezonder is ook.
Ja.
Dus ik moest heel erg, die tweetaligheid van mij, die moest toch wel echt, het moest anders.
Wat bedoel je met tweetaligheid?
Nou ja, het moet kloppen voor Claudia en mij, maar het moet ook kloppen voor
Claudia. Je vrouw.
Ja, voor de mensen die het straks gaan doen. Jesk bijvoorbeeld of Jesk met zijn broer. Maar het moet ook kloppen voor hun. Het moet niet in de stijl van of in de stal van.
Nee,
het moet hun
niet.
Eigen
bedrijf worden voortbedurend op wat jullie hebben opgebouwd.
En eigenlijk bij zo'n
Maar jij moet leren dat als je boe zegt dat ze gekwetst en gekrenkt zijn, die jonge mensen. Ik parafraseer nu even. Hè? En dan moet je ook leren van... misschien zeg ik ook iets te hard boe. Of misschien
misschien is boe ook niet bedoeld als boe. Maar meer van... we moeten echt... Ja, je kunt ook boe roepen. Omdat je wil dat iemand echt... wij hebben het ook vanaf nul opgebouwd.
Ja.
En ik denk dat daar ook heel erg in... Dat het daar ook heel erg in zit. Dat je heel graag wil dat het goed begrepen wordt. Maar ik denk dat de ontspanning dat wel belangrijk is.
Maar die 3 weken, dat moet een louterende ervaring zijn geweest.
Daarna wel.
Precies die 3. Ja, dat is het ding van loutering. Ja. Loutering is niet leuk, maar daarna heb je een louterende ervaring gehad.
Ja, dus alles zeg maar benoemen en afstemmen en wat wil je, hoe zie je het? Ja, dat kan je ook geen scenario voor schrijven. Je gaat met elkaar zitten op een eiland en
met hulp? Professionele hulp?
Nee, dat hebben we
echt.
Nee, natuurlijk niet.
Jullie zijn echt gewoon met z'n tweetjes of met z'n drie?
Claudia die zat in de coulissen. En die werd er echt niet vrolijk van. Want het was een voorwaarde om een stap te zetten. En ik denk dat we
Maar dan was het echt zo van, we gaan nu 3 weken op een eiland zitten. En wij met z'n tweeën gaan nu eigenlijk onze hele relatie doorwerken.
In het werk.
In het werk.
En we zijn dikke vrienden, maar in het werk heb je toch ook een andere... Nou ja, zeker omdat het doorgegeven wordt. En wat wil je doorgeven en hoe? En in het werk zijn er misschien andere afspraken of weet je, gelden er andere regels.
En hoe doe je dat? Dan ga je 's ochtends zitten en ja. Dan ga je een situatie schetsen.
We zijn begonnen met wat gaan we maken? Hoe ziet het eruit? Wat zijn jouw ideeën? Ja, nee, dat vind ik helemaal niks. Ik ben natuurlijk ontzettend precies. Nou ja, dus dat heb ik...
Dan lijkt het me wel belangrijk dat Jesk ook een eigenheimer is. Precies. Dus dat hij ook wel weet wat hij wil. Want als hij meegaand is, dan gaat hij alleen maar zitten.
Nee, dat doet hij niet.
Dan kan hij niet tegen jou op.
Nee,
natuurlijk.
Hij knikt niet. Hij knikt zeker niet. Dus ik had wel echt een hele grote kerel tegenover me.
Ja.
Want hij is bijna 2 meter.
Ja,
imponerend. En het was heel goed voor mij, denk ik, dat deze oefening er is geweest.
Is het vooral leerzaam voor jou geweest? Denk
ja, ik denk voor ons beiden daarna echt heel goed.
Maar misschien voor jou vooral het meest vormend nog.
Het is wel vormend geweest. Want ik heb daardoor denk ik toch veel dingen zie ik nu ook anders.
Wat dan bijvoorbeeld?
Vooral denk ik dat je soms ook wat ontspannender kan zijn op precisie, op perfectie, op zeker niet op inhoud. Maar wel dat de lange termijn het kunnen begrijpen. Je kan niet van iedereen verwachten dat die regeneratieve landbouw snapt. Maar als je dat stapje voor stapje mensen daarin meeneemt, dan uiteindelijk wel. En ik bij mij ligt dat bord er meteen met allemaal grote superlatieven. Nou, mensen kunnen er ook wel eens van schrikken, denk ik.
Ja, tegelijk denk ik van misschien heb je dat ook gewoon nodig. In ieder geval nodig gehad om te komen waar je komt. Dus eigenlijk is het een beetje een vergelijkbare discussie met al dat. Niet dat ik zeg dat jij wangedrag hebt vertoond. Maar zelf discussie als met dat gedrag of wangedrag wat er in televisieprogramma's heeft plaatsgevonden. Dat er ook vaak werd gezegd, ja, maar het is ook nodig om ergens te komen. Ik zeg nogmaals niet dat jij wangedrag bent, maar die enorme gedrevenheid en dat grote visioen en daarheen moeten en zullen, dat heb je natuurlijk ook nodig om ergens te komen.
Nou, ik denk ook vooral door dat textiel en wol, dat is toch heel moeilijk geweest om dat om te vormen naar iets wat serieus werd genomen, begrepen werd dat er een grote visie achter lag. Dat is denk ik wel echt dat was een hele lange weg.
Ja.
En dat heeft wel echt veel gevraagd. En dus daarom ben ik altijd echt, snap je het? En dan weet je, dan kan, ja, omdat ik het belangrijk vind dat het echt begrepen wordt. Alleen maar uit respect voor het materiaal. En dat is het.
Dan ga ik zo meteen vragen of je, en dat kan je vast, want dat heb je een miljoen keer moeten doen, in kort tijdsbestek kan uitleggen wat die visie dan ongeveer is. Maar om te beginnen, wanneer begon die visie jou te dagen in je leven, voor jezelf?
Eigenlijk toen ik de kunstacademie had gedaan en terecht kwam in de wereld van confectie. Want ik had mode gestudeerd in Utrecht en kwam weer terecht in de wereld van confectie. En toen dacht ik echt, ja, dat was voor mij een soort wereldschok. Ik had niet verwacht het was het begin van die fast fashion industrie. Ik wist gewoon niet wat ik kon echt niet geloven dat er echt zoveel werd geproduceerd voor zo weinig geld onder zulke slechte omstandigheden. En dat deed een appel op mijn gevoel voor recht, denk ik, dat ik dacht, nou ja, dit wil ik niet, maar ja, wat dan? En toen kwam ik dat materiaal wol tegen door een tentoonstelling. En ik heb me daar helemaal letterlijk in vastgezet. Ik heb 2 jaar lang alleen maar met wol gewerkt.
Wat voor tentoonstelling was dat?
In Tilburg, een textielmuseum. Dat ging over echt traditionele wolfilten in de vorm van een joert. Of in hoe mensen dat zeg maar op de Balkan bijvoorbeeld nog
als
gebruiken.
Het van dat dikkige, filterige stof wordt.
Ja, het was heel... het was... Wat mij verbazen was het dat ik het nooit zag dat het eigentijds uitstraling had. En ik dacht, ja, hoe kan dat eigenlijk? Het is zo mooi. Het blijft altijd een beetje... Nou ja, als je niet wil dat het weggaat of vergeten wordt, dan moet je nu wel iets doen. Want het is 5 over 12. Want wol was echt door niemand geliefd. Het werd niet gebruikt. In die tijd was het echt ongezien. Ik had het die hele academie nog nooit van wol gehoord.
En er gebeurde iets met je toen je op die tentoonstelling was.
Ja, ik vond het zo geniaal materiaal. Ik zag die tent en dacht ik, jeetje, mensen daarin hebben kunnen wonen, leven, op het paard binden, opvouwen, licht. Maar die geweldige kwaliteit. En toen dacht ik, ja, dit is een
warm in de winter, koel in de
zomer.
Ja, het
is een geniaal materiaal.
Dat zag je gewoon daar, toen je daar was.
Ja, dat zag ik door die
toen
tent.
Toen viel het kwartje bij jou.
Ja, echt een enorme...
Was dat een opwindend gevoel?
Nou, het is een soort... Ja, letterlijk een inslag. Ik dacht, wat? Ik weet niet wat ik zie.
Ja, zo voelde dat echt voor je. Alsof je het licht zag.
Ja, ja, ik heb dat later nog een keer gehad met die plantenkleuren. Dat ik dacht, dit is toch niet te geloven.
Wanneer was dat precies?
Ja, zo'n 15 jaar geleden, 18 jaar geleden.
Dat noem je laatst. Ja. Of zijn later? Later. Of, oh, later. Nee, later. Zijn laatst.
Nee, niet
okay,
laatst.
Oké, later heb je het nog een keer gehad, ja.
Dat je echt uit een groen blad, dat er gewoon een indigo kleur uit voortkomt.
Waar zag je dat?
Ja, door de processen van verwerking, dat je dus iets...
Ja, maar hoe kwam dat lichtmoment tot je?
Ik had een verzoek van een opdracht, was Suzanne Oxnard, Lloyd Hotel Amsterdam, om panelen te maken voor het restaurant. Prachtig Japanse stijl. En ze vroeg letterlijk een witte achtergrond met kleur. Nou ja, als je wolveld maakt, is het altijd verhitting. Nou, chemische kleuren geven af. Dus ik dacht, dat gaat niet. En toen zei iemand tegen me, ja, maar plantenkleuren die geven niet af. Toen dacht ik, hoe kan dat nou? En toen dacht ik, ja, dan ga ik dat onderzoeken. En toen zag ik dat hele spectrum in oude boeken en in Engeland werd en Frankrijk werd er veel plantaardig geverfd. Maar in Nederland dus ook. Echt
En dat is pigment wat je uit planten haalt?
Ja, het kan uit het blad, bloem, wortel, schors, schil, zeg het maar.
Daar zit allemaal pigment in.
En het pigment in. Ja. En dat was eigenlijk onze geschiedenis in. Wij hadden een florerende met de lakenhal en textielindustrie met pigmenten.
Ja, ja, uit planten.
Ja, ja, natuurlijke pigmenten.
Ja, en dat was dus dat was een beetje vergaan deze...
Nou, door de industriële revolutie is het verdwenen.
Ja,
en,
is dat allemaal chemisch geworden?
Ja, ja. En giftig ook natuurlijk.
En giftig. En toen zag je die natuurlijke pigmenten.
Ik had nog nooit gezien. Ik dacht echt, zit een vitaliteit in, een gelaagdheid in. Er zijn schakeringen. Dat heb je niet met chemische kleuren. Die zijn eenduidig. En die hebben geen gelaagdheid in de kleurwaarneming, zeg maar. En toen dacht ik hetzelfde. Van, wat? Waarom heb ik dit nog nooit gezien? En toen ben ik ook daar helemaal ingedoken.
Ja, en, dus dat zijn levensbepalende momenten voor je.
Ja, en ook belangrijk om het dus inderdaad niet te laten ophouden verdwijnen. Wij zitten in een soort van dire circle internationaal. Het zijn 9 collega's in de wereld die dit nog doen. En dan bedoel ik professionele ververs. Nou, dat is een handje vol.
En als je zegt die dit nog doen, wat bedoel je dan precies met dit?
Pigmenten destilleren uit...
Dus die hebben die planten...
Hebben planten waar...
Verbouwen ze zelf?
Soms met boeren. Himalaya-ververs die oogsten in het wild bijvoorbeeld. Maar in Brazilië waren er heel veel plantages ook met pigment. Het was een economie.
Ja. Ja, maar dat is dus tot eigenlijk net zoals met die wol, is dat tot iets heel kleins gekrompen.
Ja, het is bijna verdwenen.
Bijna verdwenen, waardoor jij weet, en eigenlijk net zoals als je een diersoort ontdekt waar er nog maar 4 van zijn of zo.
Zoiets, ja.
Dat je denkt van, oh god, nu moeten we echt heel voorzichtig hiermee omgaan en proberen dit te koesteren en weer een beetje te laten groeien, want anders verdwijnt het.
Ja, we hebben een paar jaar geleden meegedaan aan de Chelsea Flower Show. Ik weet niet of je dat iets zegt, in Londen. Die zegt de Olympische Spelen onder de botanisten. Nou, heel naïef ingeschreven met een plan, verfplantentuin. Nou, we werden toegelaten, notabene.
Ja.
En dan moet je zaadgoed vinden voor verfplanten. Nou, dan vind je die dus niet meer. Dan denk je, oh, het is echt heel erg te laat aan het worden.
Ja.
En nou ja, dan weet je ook, als je het niet meer verbouwt, kan je geen zaad meer winnen. En dan houdt het dus op een gegeven moment die zaad op. Dan kan
en wat voor stappen ben je gaan ondernemen vervolgens om?
Op zoek gegaan naar industrieën. Dus wordt dit nog industrieel gedaan? Dus niet met een potje en een pannetje op het vuur, maar gewoon... en dan vind je dat het dus niet is. En toen zijn we zelf, net zoals ooit een veldmakerij begonnen, zijn we een ververij begonnen in een van onze werkplaatsen. Ja. Zelf een ververij. En de tuin erbij. En inmiddels werken we met boeren in regeneratieve boeren. Nederland, Spanje. En de eerste teelten beginnen nu in België. En dus dat is nieuw voor ons. In ieder geval België is nieuw. We hebben plannen om in Italië dit uit te zetten. Om eigenlijk, nou ja, heel veel mensen weten ook niet van het bestaan van deze pigmenten. En het idee is om... Nou, toch voor boeren en economie een andere alternatief economie aan te bieden door dit te gaan verbouwen.
Ja.
En de bijbehorende bijvangst is biodiversiteit
maar,
natuurlijk.
Maar Claudie, ik wil maar zeggen, als je dit dus allemaal uit de grond wil stampen, dan moet je natuurlijk ook gewoon af en toe met je vuist op tafel staan. Of gewoon heel pittig uit de hoek komen om dit gewoon, ja, om al die boeren zover te krijgen, om het allemaal bij elkaar te krijgen, om vergunningen. Weet ik veel wat je allemaal nodig hebt voor dit soort...
Het gaat mij zo aan het hart dat dit er niet meer is.
En wat is jouw vrouw voor een type?
Oh, totale andere kant.
Ja? Hoe is die?
heel rustig, ingetogen, werkte het liefst op de tuin. Ze was van beroep schilderijenrestaurator, de lijsten en vergulder, dus echt op de vierkante millimeter.
Ja.
Ja.
Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
Uitgaan.
Waar?
Utrecht.
Oh ja?
Ja.
Bij het dansen?
Zoiets, ja.
Oh ja? Was het liefst op het eerste gezicht?
Nee, het viel wel mee, maar...
Wie heeft haar best moeten doen voor wie?
Nou, ik vertelde haar op een gegeven moment dat ik bijenhouder was. En toen denk dat ze daarvoor gevallen is. Van, huh? Oh.
Dus, tip. Tip voor iedereen bij het uitgaan. Zeg dat je bijenhouder bent.
En met een 10, diploma met een 10.
Was je dat op dat moment?
Ja,
ook?
Dat was ik, ja. En dus ik hield bijen.
Nog steeds?
We gaan wel weer beginnen, maar...
Nu even niet.
Nou, even niet, niet gedaan, omdat in Friesland met de monocultuur hebben de bijen geen eten. Dus we doen nu, zeg maar, we proberen omstandigheden te creëren voor de wilde bij.
Dat de bij weer een beetje wat te halen heeft, wat nectar te halen heeft.
Ja, dus eerst beginnen met die biodiversiteit en dan die bijen weer.
Ja. Ja. Jezus, Claudie, wat voor een type ben jij? Ja, ongelooflijk.
Want?
Nou, kijk even naar je zoon. Pittig, doordrongen van een ideaal.
Ja, dat is het.
En dat ook nog met een soort, met een heel esthetische component daarbij. Wat natuurlijk iets heel aantrekkelijks heeft. En dan een waanzinnige drang om dat te doen op de manier waarop jij vindt dat het moet. En te vechten voor wat jij waard vindt om ervoor te vechten.
Ik vind het zo belangrijk dat er eer wordt gedaan aan aarde, mens, gemeenschap. En als ik voel dat dat op een bepaalde manier niet gezien of begrepen is, dan letterlijk, dan breek ik. En dat is echt ook ongezond voor iedereen. Want
dat was bijvoorbeeld toen je zag hoe die textielindustrie werkte.
Ja, en
naar die modeacademie.
Ja, of als ik dan... Ja, we doen nu echt een heel mooi programma met... jonge mensen, veel als een vluchteling. En ja, ik denk dan heel vaak als ze dan zo'n inburgering moeten doen, dan denk ik, dan moeten ze zo worden zoals wij zijn. En als je de verhalen hoort, de verwondering van deze mensen, echt, het is ongelooflijk. Ze waren bij ons op de tuin en het is wel een grappig verhaal, vond ik. En dan begon het eerst met dat mensen hebben geen familie vaak meer. Echt, het zijn jonge mensen, echt twintigers. En wat gaan we met ze doen? Nou ja, proberen ze in 10 keer, dat is een jaar, een curriculum. Iets van de kwaliteit, vaak al vanuit hun eigen land, met textiel. Nou, dat is prachtig. En ze weten het ook nog, ze hebben het gezien. En dan komen ze bijvoorbeeld, laatst ik op de tuin. En Claudia heeft een gong, want als iedereen op die tuin zit, voor koffie, thee, weet ik het. En dat geluid, vooral als de koning komt. Denk je echt, wauw. Dus die eerbiedkrachten, het gaat niet om die koning. Ja. Dat is zo wakker gemaakt. Of die nieuwsgierigheid, sneeuwklokje nog nooit gezien. Mevrouw, is die verdrietig? Nou ja, ik vind het zo mooi. En dan denk ik, inburgering, weet je, waar hebben we het over? Dus mensen hebben zo'n... Ja, er is een...
Het is net zoals wanneer je kinderen naar de basisschool stuurt, vind ik. Dat je ook denkt, nu zijn het nog leuke vrije wezens. En nu gaan we ze met z'n allen in die mal persen. Zodat ze eruit komen en gewoon in de maatschappij kunnen functioneren.
Ja, in dat stramien. Ja. En ik denk, als je dat kan horen of zien...
Ja, maar dan... bij die vluchtelingen heb je ook iets van... Gaan ze nou niet allemaal kneden, zodat ze braaf een soort op Nederlanders gelijkende mensen worden?
Ja.
Maar laat ze gewoon zichzelf zijn...
En laten we zien
wat ze ons te bieden hebben.
Die verhalen en vooral die verwondering vond ik. En de nieuwsgierigheid. En je hoeft helemaal geen programma te maken, want ze zijn super creatief. Want weet je, je kan net zo goed even uit. Je legt een conditie of een omstandigheid, een houtoven, een zak meel.
Ja.
Ze gaan een brood bakken. Er komt geen telefoon bij te pas voor een recept. Nou, je weet niet echt. Het is zo speciaal.
Ja.
Dan denk ik, wauw, daar kunnen we heel veel van leren. Dus als iemand... iets doet dan in de sfeer van, weet je wel, dat het niet begrepen wordt. Ja, dan is meer dat ik breek dan dat ik...
En dat geldt ook voor hoe er met de aarde wordt omgegaan.
Ja,
en hoe er met mensen wordt omgegaan.
Ja,
gewoon die soort afgrijzelijke machine waar we soort van in zitten met z'n allen.
De bulldozers.
De bulldozers, ja. En dan zeg je, dan breek ik. Dat omschrijft het gevoel wat je dan hebt het beste.
Ik vind dat zo erg dat het niet... Want heel veel dingen verdwijnen waar ik liefde voor voel. En ik denk dat dat dan is waardoor mensen mij misschien intens vinden. Dat ik dan denk, wat, zie je het niet? Weet je wel.
Ja, nou, je voelt het heel erg en je handelt er vervolgens ook
naar. Ik kan niet een pleister op mijn mond plakken en denken, nu ga ik rustig.
Nee,
en
maar dan... er zijn misschien mensen die zich dan bedroefd in zichzelf keren. Maar dat is toevallig niet hoe jij gebakken bent.
Nee, het liefste wil ik hem...
Herinner je dat je je hele leven al zo geweest bent zoals dit?
Ja, ik kom uit een dorpse setting met...
Limburg, hè?
Ja, nu om 6 uur midden onder Roermond. Nu gaan om 6 uur de rolluiken dicht. Nou, voorheen waren er...
Hoe heet het dorpje waar je vandaan
Echt.
Komt? Echt, ja.
Gingen de gordijnen dicht. Dus het is heel erg... Ik heb dat als heel benauwend ervaren. Ik had op mijn 14e vriendinnetje. Nou, dat kon helemaal niet. Dus het gevoel dat je niet mag zijn wie je bent. Dat je stil moet zijn. Dat je... Ik was punk. Alles wat daar niet kon... Was ik.
Ja.
Ja.
En als je zegt dat kon helemaal niet, hoe werd je dat? Dat werd je gewoon medegedeeld van ben je gek geworden? Of,
Ja, bij de pastoor komen beloven dat je nooit meer een vriendin aan.
Oh ja?
Ja, dat best ver nog.
En toen was je 14, of jij je eerste met je eerste liefde.
Mm-hmm.
Ja. En waar had je haar opgeduikeld?
School.
Op school. En zij was dus ook een moedige geest, net zoals jij.
En een paar, maar ja, dan vormt zich er ook wel grappig genoeg een ondergrondse.
Ja.
Dus je herkent elkaar en je ziet elkaar en we gaan dan stiekem uit naar België of Heerlen. Echt.
Want je ziet gewoon aan elkaars blik of hoe je kijkt, zie je van...
Dat weet je wel.
Ja, daar maak ik een kans bij, als ik dat wil.
Dat merk je wel.
Dat merk je wel. Ja, maar had je al een ondergronds vriendinnetje gehad?
Nee, dat gebeurde allemaal ondergronds, die relaties.
Oh, dit gebeurde allemaal ondergronds?
Ja, dat mocht echt niet.
Maar toen je 14 was, kwam het blijkbaar uit, want toen moest je bij meneer Pastoor komen.
Ja, op een gegeven moment heeft iemand me verlinkt, die heeft het verteld. Die zag me natuurlijk zoenen met een meisje op straat of wat dan ook. En die heeft dat verteld. Dus, ja.
Wat vreselijk, hè?
Nou,
ook nog verlinkt.
Ja.
Wat walgelijk.
Ja.
En waar was het gezin waar je in opgroeide wel oké? Okay? Of was dat ook...
Ja, mijn vader was streng katholiek. Mijn moeder was best makkelijk. Die vond eigenlijk die ging voor het geluk van iedereen. Dus mijn vader vond het wel moeilijk in het begin. Maar...
Zij ging voor het geluk van iedereen.
Dus...
Dat is wel een heel liefdevolle uitspraak.
Ja, ze was echt...
Zij wilde dat iedereen gelukkig
ja,
was.
Ja, en wie je bent, wat je doet. Zij was heel mild.
Oké. Okay.
Ja.
Dus jouw moeder was eigenlijk een hele liberale, milde vrouw. Mm-hmm. En je vader misschien ook wel, maar in ieder geval heel erg gevormd door een heel streng katholiek gezin. Dus dan is het natuurlijk toch moeilijk om daar los van te komen.
Ja, en hij vond eigenlijk dat het eigenlijk... Ja, hij was daar niet gelukkig mee, omdat hij ook denk ik bang was voor die familie. Dus de familie, het oordeel, denk ik dat het was. En dus in de beginjaren was het niet makkelijk voor me met hem. Maar later heeft hij al die mantels uitgedaan. Maar goed... Ja,
Dat
is hem gelukt. Ja, is hij heel mild geworden.
Oh ja?
Ja.
En wist je wel altijd dat erin zat eigenlijk?
Nou, toen ik puber was niet.
Nee, nee.
Nee.
Dan ben je gewoon razend, hè?
Ja, dan ben je wel echt wel tegen.
Herinner je dat eigenlijk als een ongelukkige tijd, die puberteit? Of had het ook wel iets leuks om zo ineens wel helemaal los te breken en ondergrondse liefdes te hebben?
Ja, dat was heel spannend ook.
Ja.
Ja, dat was echt, het was allemaal heel... Ik wil niet zeggen, je wist dat deurtje, luikje, kloppen, tjik tjik, kijk, dat. Dus het gaf ik met elkaar een enorme verbondenheid.
Ja, maar goed, een soort seksuele bevrijding ook natuurlijk.
Ja, en die deeltjes met elkaar is gewoon een groot geheim.
Ja.
En ik ben nog met heel veel van deze eerste kliek vriendinnen, zijn we nog steeds vriendinnen.
Een soort de gay scene uit echt in 1970?
Ja,
1978. Ja.
Ja, zoiets.
Wat goed zeg.
Ja.
Ja. En op zich was je dan ook wel gewoon... Want er zijn natuurlijk ook mensen die homoseksueel zijn... en in zo'n omgeving opgroeien... en dat gewoon de hele tijd maar onderdrukken...
Ja.
En voor zichzelf houden... en er niet mee naar buiten durven komen. Maar jij... Maar goed, ik ken je nu... Nou, sinds gisteren. En nu ook weer ruim een half uur. Jij bent ook gewoon van... Kom op, we gaan er gewoon voor. En dit is wat ik voel en wat ik wil. En ik ga dat niet helemaal zitten onderdrukken.
Ja, het was natuurlijk niet echt makkelijk op die middelbare school. Want het was toch een grote school. En heel veel mensen vonden dat toch ik weet niet, het was toch wel een beetje angstig werd men daarvan. Kleedkamers, alsof ik ieder meisje verliefd zou worden. Ja. Ik bedoel, zeker niet daar.
Nee.
Dus ongemakkelijk.
Ja, maar op een gegeven moment was het echt gewoon algemeen bekend.
Ja, en toen hadden we ook echt iedereen, zeg maar onze vriendinnenkliek had ook echt de balen van de rest en dachten, nou, laat maar zitten.
Toen werden jullie gewoon een soort community met elkaar.
Ja.
Een stuk op 6 meiden of zo.
Ja.
En
Dan is alles relatief. Dan denk je, ja, je bent zo van die school af, dus forget about it. Ik kom hier nooit meer terug.
Leuk hoor. En jullie zijn dus nog altijd met z'n zes nog goed met elkaar.
Een club gebleven, ja.
Wat leuk.
Gaan binnenkort naar een reunie in Nijmegen. Ebel en Jess gaan ook mee.
Echt waar? Mag ik ook mee?
Ja. Dus het is wel, ja, het is echt een hechte, grappige groep. Dat ligt een soort basis.
Ja.
Een soort weefwerk voor het leven.
Ja.
Op dat vlak heb je een enorme verbondenheid.
Ja. Ja, maar dat heb je dan toch ook. Ik weet niet of jij de leidende figuur was in deze groep.
Niet per se.
Maar nee. Goed, je bent ook wel goed dan in het soort bouwen van iets duurzaams waar je op verder kan.
Het kwam dus eigenlijk wel voort uit een soort van, nou, het gevoel van een soort minderheidsgroep te zijn.
Ja.
Er niet bij horen. Dat zet een enorme blauwdruk voor veel dingen die je later ervaart. Dus
los van het minderheidsgroep, van jij wil iets specifieks. Mm-hmm. En of dat nou met veel mensen of weinig, jij wilt. En het moet en zal zo georganiseerd worden dat je dat kan doen. En dan bouw je.
Je bouwt het zelf.
En je bouwt dan zelf een soort wereldje waarin je dat kan zijn. Dus ofwel waarin je die wol en die regeneratieve landbouw helemaal kan doorleven. Ofwel waarin je gewoon de lesbische liefde kan leven. Gewoon dat geregeld is.
Ja, je regelt het zelf.
Ja, je regelt het zelf.
Wat er niet is, regel je zelf.
Ja, precies. Ja. En dan misschien ook. Nou goed, dat is een ander pad. Hey, en er was nog een. Je vroeg van, kan je ook een sturende vraag stellen? Want je bent nu in Amsterdam. Toen zei ik, ja, daar beginnen we meteen mee. Nou, toen waren we een half uur verder. Want we zijn nu in Amsterdam. Je moest hier op de foto. Want eigenlijk zou ik je dus gisteren interviewen. En je bent zo lief geweest om na je fotoshoot nog eventjes hier langs te komen. Maar er is in Amsterdam ook een tentoonstelling van een galerie. In een galerie waar je wat over wilde zeggen.
Ja, want die loopt dus nog tot eind van de maand.
Tot eind maart. Ja.
En bij één werk. Julius Vermeulen is de initiatief. Nemer van deze galerie geweest. Julius is overleden. Tijdens echt de dag na de opening. En het is een hele bijzondere galerie. Want het heet dus Eén Werk.
Die galerie heet Eén Werk.
Ja, het is een geweldige plek ook. Prachtige vorm gegeven door.
Waar?
Koninginnenweg. Bij Barend Koolhaas. Dus echt ook een heel mooi gebouw. En het idee was om elke keer weer een nieuwe kunstenaar te vragen. Dat had Julius bedacht. En die maakt dan één werk speciaal voor de galerie.
Ja.
En wij zijn begonnen anderhalf jaar geleden. Er is een kas ook in het gebouw. In dat pand. En die tentoonstelling heet ook Circles of Growth. We begonnen met planten te verbouwen in de kas. Dus aarde er naartoe gesjouwd. Julius die was enorm gedreven en betrokken. Dus zaadjes geplant, zien opkweken, geoogst. En dus de geoogste bloemen zijn gebruikt voor het werk wat ik gemaakt heb. Voor één werk. En
En die zijn dus daar ook echt daadwerkelijk gegroeid in dat gebouw.
Klopt.
En die heb je vervolgens gebruikt voor dat
pigment.
Voor dat werk wat je in één werk. Heet het ook één werk of niet?
Nee, het heet Tangible Transformation.
Ja.
En het is een landschap. Een hoopvol landschap met bloemen en kleuren. Waar je blij van wordt. En het is toch belangrijk om toch een signaal van hoop af te geven in deze wereld. In ieder geval als je probeert letterlijk zaadjes te planten. Dan levert dat ook meteen iets op, zeg maar.
En dat ene werk heb je daar opgehangen?
Dat hangt daar.
Ja. In de galerie één werk?
Ja, en door het overlijden van Julius heeft...
Want hij is overleden. Volgens mij hadden we dat nog niet gemeld in dit dat verhaal.
Ja, Julius is overleden. Ja, de dag na de opening is hij overleden. En de dag na de opening is hij opgenomen in het ziekenhuis. En een paar dagen later is hij overleden. Okay. En toen heeft Irma Boom, vrouw van...
Zijn vrouw.
Julius, een aantal verzamelaars van één werk, dus echt vaste verzamelaars, benaderd, gebeld. En mensen hebben met elkaar, een groep verzamelaars, hebben dat werk gekocht en geschonken aan het stedelijk. En dat is zo'n mooi gebaar ter nagedachtenis van Julius. Zo'n mooi gebaar dat Dat genereuze, wat hij zelf ook in zich had, dat dat dus doorgegeven wordt in deze daad van deze mensen. Dus het is zo bijzonder dat...
Want hij was heel genereus.
Hij was heel genereus.
Waar zat hem dat in, dat genereus?
Hij kon met iedereen, ja, in zijn karakter, het karakter om te verbinden, om mensen... hij had respect voor iedereen, dat maakte niet uit, maar hij had enorm over kwaliteit. Hij was een heel bijzonder... iemand in zo'n galerie is zeldzaam. Had er nog ideeën over de garage. Zou worden ingevuld voor jonge curatoren. Een plek, een podium.
Ja, daar zit generositeit. Wat een origineel idee. Misschien is wel niet origineel, maar om gewoon een galerie voor één werk te tuurlijk, maken.
Ja.
En dat wist hij dan eens in de 3 maanden of zo?
Ja, dus soms voor mij 6 weken of 8 weken.
6 weken of 8 weken. Ja, en dan was het... Hopen dat er een koper kwam. Of wist je dat al van tevoren dat er een koper kwam?
Nou ja, er zijn dus heel veel mensen, verzamelaars die zich verbonden hadden aan de galerie.
Ja.
En hij had natuurlijk een topkwaliteit kunstenaars in huis. Jonge kunstenaars, onbekend, bekend.
Ja.
En ja, dus zeg maar de formule of wat hij had, dat is eerst één werk. Dat heeft dus heel, dat is dus heel, heel fijn, want het is heel duidelijk. Je hebt een heel duidelijk beeld ook. En niet dat je met een galeriehouder nog even door... dit is echt een momentum. En in dat momentum heb je dus heel veel intensiteit.
Ja.
Daar hebben we het al heel veel over gehad.
Ja.
En dat is ook in die samenwerking. Je komt tot dat is wat je te doen hebt, is dat ene werk.
Ja.
Daar balt zich eigenlijk alles in samen.
Ja.
Ja,
dat is belangrijk voor je, intensiteit.
Ja, ik vind dat bij hem ook, dat je zo'n jaar, anderhalf jaar, en je gaat echt naar dat werk toe. En dan komt het er ook echt uit. En dan, het is niet van ik maak een collectie of de toont. Het is echt, je leeft helemaal naar dat moment toe.
Ja,
ja.
Maar vind je ook in je eigen leven dat dingen soort intens moeten zijn?
Nee, zeker niet.
Nee, ik snap dat het niet altijd is van soort op hoogspanning. Maar het zit ook een beetje in die wol, hè? In die stof. Dat is natuurlijk ook zo helemaal ingedikt. Ja, dat is toch al, die filtige wol.
Maar ja, die is ingeklonken.
Dat is ook heel intens.
Ja. Ja, en ook weer niet. Want het is natuurlijk ook heel erg als het van het schaap komt. Heeft een soort luchtigheid. Daar zit natuurlijk een veelzijdigheid aan het materiaal. Maar wat je zegt is, het wordt op een gegeven moment samengebald door die is compact.
Ja.
Ja. Dus alles komt bij elkaar. En dan, het is wel een mooie metafoor.
Ja. Ja, en ook als je zo die plek waar ik gisteren was. En hoe je bent, dat je voelt dat... Ik denk niet dat jij ervan houdt om dingen zomaar te doen.
Die doen niks zomaar.
Of om het maar een beetje op zijn beloop te laten.
Maar wat ik wel nu merk, we werken nu heel veel in Spanje. Omdat het een wolland is. Mensen snappen daar wol.
Ja.
En ik heb nu laatst een werk gemaakt. Toen zei iemand, god, het lijkt wel Spaanse kleuren. Dan dacht ik, werk je veel in Spanje? Ja, hoe weet je dat? En dus toch waar je werkt, veel met mensen omgaat. Dus ik merk nu wel zelf dat veel meer dingen kunnen gaan zoals ze gaan. En dat het uiteindelijk is dat ook heel fijn. Want er komt een afslag die je niet gezien hebt. En dat komt
maar
Spanjaarden
wel... kunnen toch ook intens zijn?
Ja, intens door die hartewarmte, zeg maar.
Ja.
Maar niet in planmatigheid.
Nee, maar dat is natuurlijk weer het verschil. Kijk, in Nederland zit de intensiteit vooral in dat alles gewoon soort efficiënt is ingedeeld. Maar ik heb ook wel eens met iemand gewerkt die oorspronkelijk uit Oost-Europa kwam.
Mm-hmm.
En die kwam dus nooit op tijd. Maar die was dus heel intens in dat hij gewoon op straat iemand tegenkwam.
Ja.
En daar dan mee in een heel lang en diep gesprek.
3 uur lang, ja.
3 uur lang. En dan inderdaad 2,5 uur later op onze afspraak aankwam.
Ja.
Bedoel, ook het manjana kan ook iets intens zijn. Omdat je dan juist wel erg in het moment aan het leven bent de hele tijd.
Ja, klopt. Ja, ik vind dat wel fijn nu. Dus ik denk dat dat heel... dat het wel...
Maar jij bent ook heel soort regio bewust. Want ik zei dus... Ik heb hem dus 6000 keer verontschuldigd... voordat ik gisteren mijn apparatuur vergeten was. En dat ik al een 30 minuten te laat aankwam. Toen zei, ja, maar we zijn hier in Friesland en er leven mensen weer in een heel ander ritme. Dus daar maakt het allemaal niet zoveel uit. Dus jij adapteert ook een beetje de hele tijdsbeleving en de manier van leven van de mensen die om je heen zijn op dat moment, op die plek in de wereld.
Ja, ik ga niet tegenover en ik probeer niet, ik ga heel erg mee met. En dat is wel heel, zeker in als je zo klein woont zoals wij wonen in zo'n klein dorpje. Iedereen is op elkaar toch op elkaar aangewezen. Ik heb dit behoefte niet om een punt te maken of te zeggen dit is mijn. Dat voel je helemaal niet. Iedereen gaat een beetje in die soort gemakkelijkheid. En in de betrouwbaarheid met elkaar om. Dat vind ik heel fijn.
Ja, ja. Maar als je in Spanje werkt, dan transformeer je dan misschien een beetje.
Ik kan wel meegaan.
Spaans, want je moet ook, neem ik aan, weet ik veel, in Amerika gigantische werken verkopen aan grote organisaties, weet ik veel wat.
Mm-hmm.
Dus je moet natuurlijk in heel veel soort verschillende omstandigheden jezelf blijven.
Maar dan merk ik wel dat de Europese mantel mij dan toch het beste past. De mensen herkennen wat je doet. Zeker de mensen in Spanje hoe dingen zich afspeelden op dat platteland met elkaar. Weet je, dat doen wij ook. En dat is gewoon, ligt heel erg bij onze manier van leven. Dat is wel heel fijn. Ja.
Ja, ik heb wel eens met Daniel Loos erover gepraat. En die zei van ja, ik herken eigenlijk veel meer dan verschillen tussen culturen. Herken ik veel meer mensen van het platteland en mensen uit de stad.
Mm-hmm.
Dat eigenlijk mensen van het platteland veel meer eender zijn over de hele wereld.
Mm-hmm.
Dan dat iemand, een Fransman van het platteland, meer lijkt op een Fransman uit Parijs.
Ja.
Die echt meer lijkt op iemand van het platteland in Nederland.
Ja, dat herken ik ook. Ja, ja, klopt. Ja.
Ja. Hey, en Claudie, hoe ontstaat, laten we nu even heel concreet, hoe ontstaat een werk van jou? Zoals dat werk wat je bij Julius hebt hangen, wat daar nu nog hangt.
Ja, dat zit in een enorme lange voorbereiding in mij, zeg maar. Ik ben al heel lang bezig met hoe het beeld, hoe gaat het eruit zien. Ik maak soms een aquarel, dan schilder ik. En,
want dit moest je wil hier een landschap van maken, dus.
Ja, een landschap, omdat het heel erg gaat over planten groeien en de cyclus.
Ja.
Vond ik het heel mooi dat het een landschap
is. En je wilde dat het hoopvol was.
Nou, de kleuren zijn, je wordt er meteen blij van. Het is, als je de... Misschien ga je kijken nog.
Ja, ik ben nu heel nieuwsgierig uiteraard.
En de kleuren zijn zo ongewoon. En er is een zonnebloem gebruikt. Nou, die kleuren ken je niet. Ja, misschien heb jij ze ooit gezien. Maar ik, het zijn zulke ongewone kleuren. En ja, dat spatten letterlijk van het doek.
Hoe groot is het werk?
Ongeveer 3x2.
3x2.
Ja.
En dan moet je dus eerst, zal maar zeggen, het... Nou, wat ik dan maar kwam was de wol.
De wol wordt voorbereid en wordt gewassen.
Kleed maken, zou ik maar. Ja, heet dat een kleed of heet dat een...
Een tapijt.
Een tapijt. Een
wandkleed, okay.
Ja.
Nou ja, er gaan heel veel processen aan vooraf. Mijn team gaat het dan eerst kleuren. Dan wordt het gekamd. En het kammen, dat is echt een... Dat is, nou ja, daar moet je wel echt een monnikenhoofd voor hebben om dat te kunnen.
Het kammen is dus... Is dat de wol die van de schaap is gekomen?
Nee, dan is die al gekleurd. Dan ga je die pigment, de gekleurde wol, ga je dus mengen met elkaar. Dus je maakt eigenlijk nieuwe paletten. En dat is wel echt een kwaliteit. Daar zijn mensen bij ons wel echt 2-3 jaar mee bezig.
Ik snap er niks van.
Oh, ja.
Je hebt de wol die van de schaap komt.
Die wordt gekleurd?
Die wordt eerst gewassen nog, of niet?
Soms wel, ja.
Soms wel, maar ja. die wordt gekleurd met een pigment.
Ja.
En dan wordt die gekamd. Dus dat is met een kam? Of
ja, met een kaardemolen. De kaardemolen is een soort een gereedschap met haakjes. En dan maak je die wol heel los.
Ja,
en eigenlijk,
want het is natuurlijk heel erg soort klitterig.
Ja. Stel je hebt een hele mooie bruine kleur en nog een hele mooie purper. En die kun je dus met elkaar mengen door dat kaardemolentje. Door dat molentje kan je ze dus...
En dan kam je het en je weeft het door elkaar.
Ja, dat vermengt zich met elkaar. Dus je kunt eigenlijk na het verfbad kun je nog eindeloos veel tinten en samenmengingen maken.
En zeg jij dan wat je wil?
Ik beschrijf een sfeer vaak aan de mensen. Een sfeer wat het werk moet uitstralen. En de goede verstaander gaat beginnen. En dan reageer ik erop, stem af, stel bij. Dat zijn, dat gaat over taal, maar het gaat ook over wat je waarneemt.
Ja.
Dus hoe druk je uit wat je wil dat iemand probeert te bereiden? Een gerecht, zeg maar dan met wol.
Ja.
En dat moet je dus eerst vertellen.
Kan je me zeggen wat je dan zegt als je zo'n sfeer probeert te beschrijven?
Stel met dat landschap, er moet een bepaalde dramatiek zijn. Er moeten vlakken zijn die rust uitstralen, gelaagdheid. Dat is een beetje... In die woordenschat zit het dan. En dan beginnen mensen en dan krijg je de eerste paletten. En dan zeg je, nee, het moet dramatischer. Hoe zie je dat dan? Met accenten? Nee, niet.
Maar wat is een palet? Ik bedoel, ik weet wat een palet is normaal gesproken. Maar wat is een palet bij jou?
Palet bij mij is gekamde wol.
Ja.
Dat zijn echt hele mooie vegen. Dat kan je echt zo vasthouden. En dat ligt dan op tafels, liggen al al die gekalmde materialen naast elkaar.
Ja, en dat ga je dan samenstellen?
Dan maak je een compositie.
Compositie?
Dat is dan de tekening van het kunstwerk.
Ja, dat doe jij.
Ja.
Ja.
En dan komt er water bij, wrijving. En dan heb je, na de verfilting, heb je dus een doek.
Dan, oh, precies. Dus dan je stelt het eigenlijk samen, mm-hmm. de hele compositie. Mm-hmm. En onderweg heb je dus die kleuren eigenlijk laten samenstellen.
Ja, ja.
Door middel van dit soort, ja, bij een mysterieuze omschrijving. Een soort
beschrijvingen. Ja,
beschrijvingen.
Ja.
En dan heb jij die hele compositie gemaakt. En dan gaat er water bij. Dan verveelt het.
Mm-hmm.
En dan klinkt het als het ware in elkaar.
Ja.
Dan wordt het intens. Dan verhoogt de intensiteit heel erg. En dan is het
een tapijt voor eeuwig.
Is het een tapijt voor eeuwig.
Ja.
Ja.
Ja, dat geloof je niet.
Is dat een magisch moment?
Ja, dat is elke keer een verrassing. Want je weet niet precies
wat er gaat komen.
Nee, want ik maak het ook echt ondersteboven en in spiegelbeeld. Want dan kan ik met het technische verhaal later beter verfilten. Dus het is op een bepaalde manier, als je rechtshandig bent en je schrijft met links, dat is een beetje de verrassing.
Ja.
En dat geeft ook een, dat vind ik ook heel fijn, dat ik het niet precies weet.
Ja, het is grappig, want het is natuurlijk altijd zo als kunstenaar, dat vind ik zo grappig, dat je natuurlijk altijd, zou maar zeggen, aan het communiceren bent met iets, maar je weet niet met wat. Dus je bent een liedje aan het schrijven. Ja. En er komt iets.
Ja.
Er komt iets tot stand. En je weet eigenlijk niet. Je bent eigenlijk in gesprek met iets. Dat is dan, dat zou je je muze kunnen noemen. Of God. Of je eigen geest. Ja. Of weet ik veel wat.
Mm-hmm.
En zo ontstaat dat werk. En dat heb jij natuurlijk ook. En jij bent eigenlijk ook nog heel erg, maar goed, dat zal elke kunstenaar zijn, maar misschien jij nog wel meer dan ander, ook nog echt heel erg met je materiaal aan het communiceren.
Ja, het is alleen maar materiaal.
Ja.
Ja, eigenlijk. Ja. Dat is wel grappig, want ik heb dus één medewerker. Ik denk dat zij nu 25 jaar bij me is. Bij me werkt.
Ja.
Bij ons werkt. Met ons werkt. En we hebben ook echt een eigen taal ontwikkeld. Dus ik hoef bijna ook helemaal, dat zit meer in de gestiek, in de gebaren, dan dat het in taal. Dus het heeft zich ook, in de tijd heeft onze manier van communiceren is veranderd. Eerst beschrijvend, daarna zie ik aan haar handen wat ze bedoelt. Dus je gaat.
Maar dat is natuurlijk precies zoals jij toen bij die eerste Wolt-tentoonstelling in Tilburg, als je zag hoe die, ik denk dat er dan foto's van waren,
mm-hmm.
hoe ze dat wol en die verfilte wol maakte voor tent. Dat zijn natuurlijk ook mensen die dat al jaren en jaren met elkaar doen. En ook helemaal in beweging, waarschijnlijk met één oogopslag of aan elkaars handen kunnen zien wat er moet gebeuren of hoe ze werken.
Hoe ze de kwaliteit voelen.
Precies, of het dikker moet of dunner of er meer water bij moet, weet ik veel. Wat voor
dat is wel een rariteit nu, want ik bedoel, mastering a skill duurt 7 jaar. Nou, dat zijn toch weinig mensen die dat nog kunnen uithouden, toch?
Ja.
Ja.
Ja, maar dat heb je ook helemaal opgebouwd eigenlijk, zo'n soort,
zo'n vakmanschap.
Ja, vakmanschap, wat eigenlijk een soort kennis overstijgt. Maar wat helemaal in je is getrokken eigenlijk.
Ja. Ja, helemaal ingewerkt.
Ja.
Ja.
En dan is zo'n werk klaar. En dan zie je eigenlijk pas wat het is geworden.
Het duurt ook nog een aantal dagen voordat die kleuren zich gek genoeg laten zien. Want ik dacht altijd, het hangt op. En dan denk ik, en 3 dagen later, het ziet er toch anders uit. En ik heb dat laatst gelezen. Op een of andere manier, niet dat de kleuren veranderen, maar voordat je in die waarneming, dat je dan pas ziet hoe de verhoudingen naast elkaar, maar ook in het grote geheel, dat duurt even. En dan, en dat is 3-4 dagen. En dan, dan is het finale beeld eigenlijk klaar.
En dat is een magisch moment. Is het soms ook teleurstellend?
Ja, zeker. Dat je iets anders wilde.
Ja, want je bent natuurlijk een perfect. Of je bent iemand die het gewoon, het is een heel duidelijk beeld. Ja, ik neem aan dat je met die wol ook juist het aantrekkelijk vindt dat het niet helemaal stuurbaar is.
Ja, en ook, ik had, die schilderijen van Tapies bijvoorbeeld. Dat is heel lang, bijna monnikachtig voorbereid en dan komt het eruit.
Ja.
Dat heb ik met dat veld eigenlijk ook.
Ja.
Dat heb ik nu, want nu doe ik dat 30 jaar. En nu is het niet meer precies, moet het zus of zo. In het begin, dat ik de eerste werken zie, dat is een gestuurde compositie. Maar nu is het echt de intentie van het moment ligt daar.
Ja.
En nu vind ik het ook niet meer goed of niet goed, want het is de intentie van het moment. Dus ik heb er geen oordeel over.
Nee, precies. Je bent nu eigenlijk veel meer dienend aan het materiaal eigenlijk geworden.
De zetting is gebeurd en dat is het beeld.
Ja, dat snap ik.
En of het mooi of niet mooi is, het is voorbij dat.
Ja.
Ja.
Ja, en het is ook, je laat het materiaal ook gewoon dan het materiaal zijn. Ja, het is niet meer iets wat je in een, in een mal wil persen.
Nee, klopt. Ja.
Dat is wel een soort goede staat om te bereiken. Toch?
Ja,
dat
is heel fijn.
Ben je gelukkig nu in je werk?
Ja, want voorheen, ook naar de opdrachtgevers toe. Ja, hoe ziet het er dan uit? Ja, dan kan je een aquarel maken, maar dan dat is een A4'tje en dat werkt wat 6 meter. Ja, geen idee.
Nee.
En dus dat is
net zoiets als een Mark Rothko. Dat kan je ook niet. Dat heeft geen zin om dat na te tekenen of een ansichtkaart
lukt
van
niet.
Te laten
nee,
zien.
Nee, lukt
dat
niet.
Dat moet je ervaren.
Ja. En hoe schep je vertrouwen naar die opdrachtgever dat die door referenties, ze kan wel wat. Maar het is wel belangrijk om te begrijpen dat het eigenlijk geen zin heeft om een schets te maken. Want het komt voort uit dat moment.
Ja.
En dat is dan de acceptatie van het beeld, wat het ook wordt.
Ja,
ja.
Ja, het is wel grappig dat je dus eigenlijk als eerste in de keten jij, maar als laatste in de keten de opdrachtgever, degene die de rekening betaalt en die het werk uiteindelijk in zijn bezit krijgt, zich eigenlijk helemaal ondergeschikt moeten maken aan het materiaal. Ja.
Ik zeg nu ook wel eens
dat is eigenlijk hetzelfde wat je zegt over die vluchtelingen. Van waarom moeten wij ze in de mal gaan persen? En waarom moeten zij niet aan ons laten zien wat ze in huis hebben?
Dat is het. Ja. Dat is het, ja. En ja, de verbeelding, weet je. Dat is natuurlijk ook, het is zo belangrijk om verbeelding te hebben. Dat je kunt, soms zeg ik van ja, het wordt ongeveer dit. Of er komt, en dan verbeelding. Het is heel belangrijk dat we oefenen in verbeelding.
Ja. Maar mensen willen natuurlijk, maar goed, dat is
weten dus, waar ze aan toe zijn.
Ja, dat is ook een strijd die dan geleverd moet worden. Mensen willen gewoon dit bestellen, dat ervoor betalen en het dan krijgen.
Ik zeg nu, als je het niet mooi vindt, dan geef je het maar terug.
Oh ja?
Ja, want mensen vinden het heel spannend om iets dan te bestellen en dan weten ze niet precies wat ze krijgen.
Ja,
dan zeg ik, dan krijg je het terug. Of dan neem ik het terug, maakt me niet uit.
Ja.
Dan, want je wil eigenlijk een soort van, die vrije vloer.
Ja, precies.
Want anders gaat het niet.
Ja, je wil ook niet dat gedwongen gevoel hebben van oké, nu kan ik me wel overgeven aan die wol.
Mm-hmm.
Maar dan zit er achter me nog iemand in mijn nek.
Ja, die kijk je mee.
Die kijkt mee. Ja, precies. Ja, dus dan wil je daar een escape voor.
Ja.
Door te zeggen, en als het je niet bevalt, geef het gewoon terug.
Ja.
En dan,
maar dat gebeurt dus ook nooit.
Nee, dat snap ik.
Ja.
Maar dat is een soort
anders lukt het niet.
Een soort garantie voor jullie allebei eigenlijk.
Ja, voor hun vooral. Voor ja,
maar voor jou ook, waardoor je je vrijer kan voelen.
Ja, precies. Nee, anders. Maar eigenlijk zou je er dan niet aan moeten beginnen. Omdat je dan voelt dat er meegekeken wordt. En dan is het al, dat voelt heel benauwend. En dan moet ik aan iets voldoen waarvan ik niet weet of ik daar aan.
Ja, maar dat heb je dus wel moeten leren in de loop der jaren.
Ja, dat heb ik nu wel. Ik heb er een vorm voor gevonden. Dus dat is eigenlijk nu mijn onderhandelingsdoel.
Ja, ga je ook wel eens niet op een opdracht in, ook al willen ze betalen wat je.
Ja, wel eens gedaan. Een slaapkamer in Kuwait, kinderkamer waar mensen 1 week in het jaar wonen, dat doen we niet.
Ja. Dat vind je gewoon de moeite niet.
Nou, ik vind het niet de moeite niet. Maar ik vind het eigenlijk uit respect voor alle mensen die ik ken die in de keten werken. Het zweet van de Spaanse boeren of de Nederlandse boeren op het land. In wind en weer en wind.
Ja.
Dat vind ik gewoon, dat gaat niet.
Nee. Maar goed, dan is een slaapkamer in een kinderslaapkamer in Koelwijd, waar één keer in de week geslapen of één keer een week in het jaar geslapen wordt, is een extreem voorbeeld. Maar waar leg je dan de grens van, is deze plek het wel waard om dat kleed met al die bloed, zweet en tranen en liefde en vakmanschap die erin zit te herbergen?
Ik heb veel favoriete plekken, zoals bijvoorbeeld het AVL hier in Amsterdam. Vind ik echt fantastisch. In de wachtruimtes, dat het ook echt, dat ik letterlijk terug hoor, troostrijk, belangrijk, natuur. Ja. Openbaar gebouw is de bibliotheek, vind ik heel belangrijk.
Nou,
veel mensen die het werk ook letterlijk zich tot zich eigen toe, vlechtjes in, kraaltjes, dat is echt geweldig. Ja, dat zijn hele speciale plekken.
Precies. Ja, precies. Ja, dus zo heb je het ene uiterste, dat soort plekken waar je denkt van, daar hebben ze echt waarde voor heel veel mensen, tot het andere uiterste.
Ja.
Puur decadent. En dan tussenin moet je maar gewoon een beetje schipperen van,
Ik zou heel graag een keertje willen maken voor Bijvoorbeeld een plek waar alleen maar blinde mensen wonen. Weet je wel, dus op tactiliteit. Weet je hoe, dat je dus een andere, dat de taligheid van de wol een andere functie krijgt.
Ja.
Dat zou ik heel speciaal vinden. Om terug te horen hoe mensen dat ervaren. Dus door die zintuiglijkheid, als een soort routing door een gebouw bijvoorbeeld. In plaats van met die stok, maar gewoon echt, weet je wel, dat je doortast.
Ja.
Ja, dus het ontwikkelen van zintuigen, als dat opgeroepen kan worden. Dat vind ik heel speciaal.
Ja,
ja.
Ja. Je bent ook wel een laten we zeggen, energiek hoopvol iemand, volgens mij.
Ja, enorm.
Ja, je hebt wel zin in het leven, hè?
Ja, ik zie heel veel kansen
ja.
en mogelijkheden.
Ja, en die wil je gewoon gaan benutten.
Ja, dit vind ik echt geweldig.
Ja. Ja, je kan niet wachten.
Ja, ja. Nou, 's ochtends vroeg echt al, zo naast bed en dan beginnen.
Oh ja?
Ja, zo.
Zo gaat dat bij jou?
Ja.
Hoe laat sta je op?
Ja, zal ik zeggen, 6:15.
6:15?
Zoiets.
Ja.
5:45.
En dan naast het bed en beginnen?
Ja.
En dan tot hoe laat ga je door?
Niet te laat, 5-6 uur. Maar wel altijd, 7 dagen.
Ja, je werkt altijd, hè? En het weekend het hardst.
Ja, dan ben ik alleen.
Dan ben je alleen.
Ja.
En dan kan je lekker meters maken.
Ja.
En dan, wat doe je 's avonds?
Niet zoveel. Ik kook elke dag 2 uur, 3 uur. Dus voor de familie. Dat
lekker. Ja?
Dat had ook gekund. Ik had me kunnen verliezen.
Ook kok kunnen worden.
Ja, dat had ook gekund.
Ja, dat ligt er natuurlijk heel dichtbij bij wat je doet.
Dat had ook gekund.
Ja, 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 ja. En ook dat je vindt dat die kleden ook gewoon aangeraakt moeten worden en zo. Dus met eten natuurlijk ook. Je maakt een kunstwerk wat meteen geconsumeerd wordt. Waar niet al te heilig over moet hoeven te worden gedaan.
Nee, ik vind ook nooit dat mensen zeggen, ja, dan heb je zo lang gekookt en eet je een kwartier op, half uur. Dat vind ik helemaal niet erg. Echt... Helemaal niet.
Nee, juist fijn.
Ja, heel fijn. Ja. Ja, ik vind, dus ik kook en daarna verder nog misschien een keer een wandelingetje en een boekje. Of we kijken ook Netflix en dan naar bed.
Ja, ja, ja. 10:50 naar bed.
Nee, veel eerder.
Echt?
Tuurlijk.
Nou, maar wacht even. Je hebt tot 5-6 uur gewerkt. Heb je 2-3 uur gekookt?
Rond 1:10 dan is het wel
rond
klaar.
Rond 1:10 is het klaar.
Dan is het wel klaar bij ons. Ja.
En dan ga je lekker naar bed.
Maar het hele dorp is gewoon donker. Dus sowieso. Er is niemand die tot 12 uur het licht aan. Dat is soms, als ik een keer, weet ik veel, laat thuis. Zitten we echt in de auto. Kijk, dan brandt het licht nog.
Ja. En verlang je nooit meer naar een soort tijd vol met excitement en gedoe? En
dat doen we ook. Ik ga nu dit weekend naar Londen.
Je reist heel veel naar steden, hè?
Ja, naar Londen, we hebben nu een project daar. Super, en Madrid, Barcelona.
Laat je even door de stad
project, met altijd werken en iets leuks. Dus nooit alleen maar leuk, altijd met werk.
Oké. Okay.
Omdat je dan met de mensen bent.
Ja, maar goed, jij hebt ook de luxe dat werk zich overal ter wereld
bevindt. Ja, dat is heel fijn.
Ik kan ook wel zeggen, van ik ga alleen maar werken en leuk meer. Dan kom ik nooit in Parijs en Londen.
Dat is altijd die combinatie.
Ja, maar dat is voor jou heerlijk.
Ja, maar ik vind het ook leuk met de lokale mensen iets te doen. Dat je nooit toerist bent. Dat vind ik heel fijn.
Ja, dat lijkt me ook heerlijk. Maar dat is voor mij zo weinig emploi in al die leuke steden. Ja. Ja, wat een leven, Claudia.
Dat is met dat Spanje, dat is echt geweldig.
Je komt Spanje mensen, is echt een ontdekking voor je.
Zal ik één verhaal vertellen?
Heel graag.
Nou, er is dus een vrouw die we laatst ontmoet. We hebben dus nu die keten. Het is een herder. Ja. En ze is, denk ik, eind 60, advocaat geweest. Gestopt. Familielandgoed, 400 schapen. Die vrouw die loopt elke dag. Dit is een terrein... Nou, wij gaan er dit jaar heen om te kijken.
Ja.
Dit is een terrein, het is een van de 3 meest biodiverse biotopen ter wereld. Hè? Ja. Niemand kent het. Extremadura.
Ja.
En die loopt dus elke dag met die kudde in die hitte op dat terrein dat landschap te onderhouden.
Ja.
Ik heb die vrouw gezien. Echt ontzettend schrielig. Maar echt die, dat je denkt, wat?
Ja.
Ongelooflijk. Niemand kent deze vrouw. Maria Pia, die doet het elke dag.
Ja.
En dan met die beesten en dat land. Ja, dat vind ik. Ja, nou ja, dat.
Ja, het is waanzinnig als je al je energie en liefde in gewoon een stuk land bijvoorbeeld stopt. Hè? Ja.
En die dieren.
En die dieren.
Het onderhoud.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ik zat net te denken dat ik je aan het begin zei dat ik je nog in een heel korte tijd zou laten omschrijven. Wat jouw visie, doel. Kijk op de dingen. Maar dat is eigenlijk dit allemaal. Hè?
Ja, dan vind ik het dus nu heel fijn dat je zo'n vrouw, dat daar gewoon een schijnwerper op staat. Dat de hele wereld deze vrouw kent. Ja. Niet als een soort van... maar dat zij iets heel bijzonders doet in die stilte. En dat doet ze gewoon niet omdat ze... Weet je wel, zij gaat door.
Ja.
En denk, oh, zo belangrijk dat we deze mensen leren kennen. Net zoals de mensen met dat entreeonderwijs, dat we ze leren kennen. Omdat je doet recht aan deze mensen, aan het werk van deze mensen. Dat vind ik, ja, dat is denk ik eigenlijk wat ik doe.
Ja, ja, ja. Het is allemaal heel, het past allemaal heel erg bij elkaar waar je van houdt en wat je doet. En bedoel, eigenlijk is alles wat je vertelt, is eigenlijk in die visie van kijk wat er is, waardeer dat en mm-hmm. zie wat je daarmee ja. kan doen zonder het te vermolmen of het naar je hand te zetten of het te verpesten.
Vergeten.
Ja, vergeten. Maar doe er iets moois mee.
Ja.
Ja. Nou, Claudie, hartstikke mooi. Dankjewel. Dit was Met Groenteman in de Kast met Claudie Jongstra. Mijn naam is Gijs Groenteman. Redactie bijgestaan door Tamar Bot en Fanny van der Rijt. Corien van Duin overzag het hele proces. Julia van Alem heeft alles netjes in uw oortjes bezorgd. Volg ons op Instagram, @metgroenteman. En geef ons vooral lekker veel sterretjes.
Q-Music's Wanted.
Wanted, Domien. Blijf Domien verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.